Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost de Klein 12 points.
Het is natuurlijk heel wat anders als je een bank leeg haalt of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit wel een heel verschil in.
Welkom bij de Nostalgisten, de podcast over historische gebeurtenissen in Groningen, Friesland en Drenthe die nog steeds in ons collectieve geheugen leven, of die bijna vergeten zijn, of die een hoog, oh, dat wist ik niet gehaald te hebben. Ik ben Colin Moorman en ik weet verder helemaal van niks, maar gelukkig zijn ze hier bij me, de geharde nostalgisten Frank van Hebel en Martin Groenewold. Ah jongens, daar zijn we weer. In de studio, hoe gaat het mee?
Goed jongen.
Ja, Frank?
Ja nee, fijn om hier weer te zijn.
Ja toch, we hebben ongetwijfeld weer een interessant onderwerp. Waar gaan we het over hebben vandaag?
Vandaag gaan wij het hebben over Agen Mijnes. De beruchte bankkluiskraker met zijn thermische lans. Die in april 1974 wist te ontsnappen uit het Huis van Bewaring in Leeuwarden. Een prachtig verhaal.
Dat mogen we wel zeggen. En tot op de dag van vandaag een mysterieuze ontsnapping.
Zeker.
Dat zegt me helemaal niks. AGM.
AGM. Hij was in de begin jaren 70 berucht, maar ook geliefd. Een knuffelcrimineel, zullen we maar zeggen.
Een knuffelcrimineel,
een
ja.
Een echte, ja. Een Holleder van la lettre. Met dit verschil dat hij geen vlieg kwaad deed. Het was gewoon een ontzettend leuke, aardige boef, zoals hij door zelfs zijn gevangenisbewaarder wordt genoemd. Maar een fantastische man met een geweldig verhaal en een mooie achtergrond. En we zijn er eens ingedoken en je komt allemaal mooie dingen tegen.
Ja, deze AGM die heeft echt wel een hele bijzondere levensloop. Hij wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 in voormalig Nederlands-Indonesië geboren. In een jappenkamp. Hij groeit wel op in Nederland. Hij is nog maar een tiener als zijn moeder onder zeer mysterieuze omstandigheden komt te overlijden.
Oh.
En deze bijna weesjongen, die wordt een van de rijkste en bekendste criminelen van Nederland.
Tja joh, ik ben heel erg benieuwd.
We spraken onder meer met adjunct-directeur van de Blokhuispoort, Jos van der Broek. Tijdens zijn dienst is AGM ontsnapt.
Kijk, ik ben 50 jaar verder, hè? Dus ik kijk steeds milder terug. En dan zeg je, ja, die man heeft wel iets unieks gedaan.
En we spraken met Koos Rijnsma, een medekunstenaar van de AGM. Agen was namelijk ook, naast meester inbreker, ook kunstenaar. Alhoewel een stuk minder verdienstelijk.
Als je weet hoe vaak ik politie, extra politie bij mij langskwamen. Dat heb ik later van andere politiemensen gehoord. Ze zeiden, ze hielden jou goed in de gaten hoor.
En we spraken natuurlijk met de zoon van AGM, Jelle Mijnes. Want dan mogen we die achternaam wel weggeven inmiddels.
Ik hoorde altijd van mijn moeder verhalen. Dat hij vaak zei van, joh, als je wat nodig hebt, dan wil hij er een 10.000 gulden geven.
Arjen Kammerga komt nog voorbij. Dat is een drummer uit het Leeuwarden muziekgebeuren. En die speelt ook nog een klein rolletje in deze ontsnappingszaak. Al beweert hij zelf van niet.
Hij speelt een rolletje, maar hij beweert zelf van niet.
Ja, we gaan het allemaal horen.
Ik moest het mysterieus houden.
Ja, nou, dat is gelukt.
Ja.
Dat is gelukt. Mijn interesse is gewekt, heren.
Kijk,
de centrale vraag bij dit alles is, hoe slaagde AGM er in vredesnaam in om te ontsnappen? Want tot op de dag van vandaag is dat een groot raadsel.
Als je die verhalen hoort, in gedachten zie je gewoon de beelden voor je, weet je wel. Het is een soort speelfilm die nooit gemaakt is. En die eigenlijk wel gemaakt zou moeten worden. Maar daarvoor hebben we dus de podcast.
Ja, geen speelfilm, maar een podcast. Toch? Is eigenlijk veel leuker ook, man, dan een speelfilm.
Ja, bijna net zo leuk.
Ons eigen product een beetje om zeep te helpen hier, zeg. Podcast boven speelfilm, Frank.
Kijk.
Oké.
Hey, en dat dit gebeurde dus allemaal in 1974.
Exact.
Wat was het voor een tijd? Heb je daar een polaroidje van, Frank?
Ja, even kijken. Waar zullen we beginnen? Ja, wie weet het niet. Nou, ik moet toegeven, ik wist het nog niet. Maar toen was in ieder geval de eerste aflevering van de film van Ome Willem.
Luister even wat ik roep. Lusje ook een broodje poep.
En dan nog een ander liedje, wat ook heel populair was. Dat was Waterloo. Want ABBA die won het Eurovisie Songfestival met dit liedje. Ja, en wat vond er nog meer plaats? Het legendarische verlies natuurlijk. Het collectieve hoofdpijngebeuren. Namelijk het WK-verlies waarbij Nederland met 2-1 van West-Duitsland verloor. Een bijna even groot drama vond plaats in het Witte Huis in Washington. Want Nixon, I'm not a crook, trad af in verband met het Watergate-schandaal.
People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
Dan nog deze moet erin. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Code & B.
Ja.
Die kent het niet en voor degene die het niet kent, ga vooral kijken. Hartstikke leuk. En op 31 december van hetzelfde jaar sloot in Limburg de laatste kolenmijn van Nederland. En last but not least, het was mijn geboortejaar, 1974.
Zo,
ik kan zeggen, a very good year.
1974, dat maakt jou bijna 50 dus.
Ja, je zou kunnen zeggen 49, maar als je...
nou, je ziet eruit als 50.
Maar waarom zou je exact zijn?
Nee, toch.
Tegen de tijd dat mensen dit luisteren, kun je wel 60 zijn. Je weet het niet.
Ja, je weet het niet.
Ik voel me nu wel 60, ja.
Ja. Nee, hartstikke mooi polaroidje, man.
Om 9 uur die avond werden alle cellen gesloten en nog eens extra gecontroleerd voor de nacht. Het licht zou nog een uur blijven branden. Mijn twee celgenoten zaten aan de tafel te roken. De een was een oude man en de andere een kleurling uit Curaçao. Laten we hem Peter noemen.
Waar luister ik nu naar eigenlijk? Wat is dit?
Je hoort nu Jelle Meijnes, dat is de zoon van Age. En die leest voor uit het boek dat AGM in 1976 heeft gepubliceerd. Mijn nachten met de thermische lans heet het.
Wat een spannende titel.
Ja, het is ook een geweldig boek. Waarin Age in zijn eigen bewoordingen dus vertelt over onder meer de ontsnapping vanuit het huis van bewaring in Leeuwarden. En Jelle leest dat stuk voor met vrijwel exact dezelfde stem als Age. Wat het natuurlijk wel heel erg leuk maakt.
En met dat Haagse accent ook.
Exact.
Mooi.
Ik draaide de radio voluit en begon met brooddeeg de naden van de celdeur dicht te stoppen. Vervolgens stopte ik de luchtroosters die op de gang uitkwamen potdicht met natte lappen. Ik schakelde de babyfoon in en ik ving de zender op die ik in de bewaarderswacht had verstopt en luisterde. De stemmen van de bewaarders klonken mij vertrouwd in de oren. In grote trekken kon ik hun doen en laten volgen. Tevreden borg ik het apparaat in mijn zak. Het werkte perfect. De ouder zou zijn kop wel dicht houden en zo niet, dan zouden we hem vastbinden. Kon dat eigenlijk? Vrijheidsberoving in de gevangenis. Uit mijn bed haalde ik een flesje gas en een metalen flesje zuurstof en een tas met andere spullen. Op de flesjes schroefde ik een metertje, bevestigde daarna de korte rubberen slangen aan de koppeling en de snijbrander. Ik grinnikte, want 's middags hadden ze mijn hele cel nog overhoop gehaald en niets gevonden, omdat een en ander helemaal niet in mijn cel was.
Ah, en daar begint dus het mysterie van AGM.
Juist, ja. Want hij beschrijft hier wel wat hij aan het doen is om weg te komen. Maar hoe komt hij aan die spullen? Dat is vrij mysterieus.
Ik vind het bijzonder mysterieus, want even een opsomming. In zijn cel had hij 2 hijskabels, een snijbrander, een ijzerzaag, een radioontvanger, 2 portofoons, een waterpomptang, een pond stopverf, een grote hoeveelheid deeg dus en een groot aantal natte lappen. Dat had hij dus allemaal in zijn cel weten te krijgen.
En om een beeld te krijgen van hoe dat dan eruit gezien moet hebben, zijn wij er ook geweest. We zijn naar Leeuwarden gegaan. En het leuke is, het gebouw staat er nog. Het ziet er nog exact zo uit als toen.
Ja, we zijn dus nu in de Blokhuispoort. Het deel van de gevangenis waar AGM zat toen hij zijn legendarische ontsnapping heeft gedaan.
Ja, dus voor als je een beeld wil hebben, het is een hele lange gang. 3 verdiepingen boven elkaar met alleen maar cellen aan beide kanten. En AGM zat op 2 hoog. In cel 208, een soort luxe cel, in ieder geval met uitzicht.
En het is nu wel een hostel, Maar ik moet toegeven, het is verbazingwekkend hoe de sfeer van vroeger is gevangen. Ja, en dat is meteen het grootste verschil met vroeger. Dat de huidige bewoners of huidige gasten zijn hier vrijwillig. En die kunnen in- en uitchecken wanneer ze maar willen.
Ja.
Hoewel Agen die is natuurlijk ook uitgecheckt toen hij dat wilde.
Zonder te betalen ook nog. Ja. We stappen nu even kijken. Jeetje mina. Dit is het celletje waar hij zat. Ja, ongeveer 4 bij 2,5. Ik denk dat wel klopt.
4 bij 2,5.
En dan 3 meter hoog. En dan zit je dan met 2 anderen, hè?
Kijk je met een uit dichte deur. Op het water. En toen zullen er ook al veel schepen hebben gelegen. En een binnenplaats.
En een binnenplaats. En het staat nou 1,05 meter ook vanaf de buitenmuur. Met een ronde bovenkant. Zodat je geen grip hebt als je er overheen wil klimmen. Dit is een muur van 5 meter hoog. Daar kom je normaal gesproken niet overheen. Aga had daar ook trouwens wel moeite mee, schreef hij in zijn boek. Omdat hij dus geen grip had en een touw overheen spande, dat hij niet goed strak kreeg.
Hij keek dus naar beneden. Hij zag dat een bewaker hem zag. Toen gaf hij dus aan Peter de opdracht van: ik moet nu zuurstof hebben voor zijn snijbrandertje. Die hij dus op een of andere manier zijn cel had ingesmokkeld. Heeft hij de tralies doorgesneden en toen is hij met Peter naar, hij noemde hem Peter, zo'n kornuit is hij naar beneden geklommen. En toen over de muur en daar stonden vluchtwagens te wachten.
Ja.
Dat is wel echt een spannende scène, ja. En dan stond er een vluchtauto. Wie zat er in die vluchtauto dan?
Nou, we weten het niet zeker. Daar is nooit echt duidelijkheid over gekomen. Er zijn wel mensen die hebben gezegd dat zij het waren. 2 jaar later kwam er een krantenbericht dat 2 bendeleden van AGM waren opgepakt. En die zeiden dat zij hem hadden bevrijd. En dat waren een 29-jarige elektromonteur Lex B. En een 34-jarige Hagenaar zonder beroep, bijgenaamd de Plofkraker.
Dat is wel echt een heel lekkere EKE.
En beide mannen zeiden ook dat ze tijdens bezoekuren dus een complete snijbrandersinstallatie en een walkie-talkie de cel van Agen hebben binnengebracht. Maar ja, hoe dan? Want je kwam niet zomaar die cel binnen. En dat verberg je daar dan zomaar. Dat is een uiterst dubieus verhaal.
Ja, en het is zo dubieus, want we hebben dit natuurlijk geprobeerd te checken. En we kwamen direct bij de bron. De man die het echt zou moeten weten, namelijk adjunct-directeur Jos van den Broek, die destijds werkte in de Blokhuispoort.
Daar heb ik nog altijd moeite mee om te ontdekken hoe hij dat zou kunnen hebben gedaan. Want hoe heeft hij nou in godsnaam die middelen naar binnen gekregen? Dat is voor mij nog steeds een raadsel. Als je het hebt over als mensen misschien bij de muur hebben gestaan, nog een snijbrander en nog een paar van die artikelen naar binnen zou hebben geloodst via touwen, dat kan ik me niet voorstellen. Daar is de afstand te groot voor. En dan heb je gauw de neiging, hoe is dat via, laten we zeggen, de entree? Hoe is dat dan binnengekomen? En dat hebben we nooit kunnen ontdekken.
Nee.
Er zijn allerlei onderzoeken zijn er geweest, maar we hebben dat nooit kunnen ontdekken.
U was adjunct directeur. U had dus rechtstreeks te maken met de gedetineerden.
Ja, ik was ook belast met gedetineerden te bejegenen. Dat stuurde ik ook aan, maar ik vond het ook wel lekker om contact met die gasten te hebben.
Want Agen die zat in een cel met 3 mensen, begreep ik?
Met 3 mensen, in een zaaltje was dat de zaal. En twee mensen met de achternaam met de S-punt, hè? Want ik mag de namen niet noemen, maar Agen Meijnes is zo bekend, die naam kan ik dan wel uitspreken. En die ene, meneer Percy S., dat was ook wel een wat gevaarlijke jongen. En die andere was een oude Leeuwarder inwoner, die ook een beetje vaderlijk erbij zat, maar toch uiteindelijk werd aangestuurd door Agen, heb ik begrepen. Maar die 3 zaten dus met elkaar op zaaltje.
Jo, maar die meneer Van den Broek dus, die toen adjunct directeur was van die gevangenis, die zegt, ik vond het wel lekker om contact met die gasten te hebben.
Ja, maar
is dat normaal dan voor een gevangenisdirecteur, dat je dat dan wel lekker vindt om met die gevaarlijke, hoe u dat zelf noemt?
Nou, gevaarlijk.
Ja, kijk, die ene jongen, die noemde die toch, hoe noemde die?
Ja, die noemde hij een gevaarlijke jongen.
Toch?
Ja, ja, maar goed, je moet niet vergeten, Jos van den Broek is nu een man van in de 70, toen was het een eind 20er, dus ja, weet je, ik kan me best voorstellen dat je
aansluiting hebt. Niet met iedereen misschien, maar wel met een aantal gevangenen. En Agen, waar we het dan specifiek over hebben, was natuurlijk gewoon een hele leuke, joviale vent. Deed in principe geen vlieg kwaad. En was heel benaderbaar. Sterker nog, je kon er volgens mij lekker mee ouwe hoeren en zo.
Dus maar je zegt hij doet geen vlieg kwaad. Maar hoezo doet hij geen vlieg kwaad dan?
Hij gebruikt geen geweld. Dat maakt ook dat we enthousiast kunnen zijn, zeg maar, over wat hij gedaan heeft.
Ja.
Uiteindelijk hebben we het over een crimineel natuurlijk.
Hij had gewoon een aantal dingen met zich mee. Inderdaad, hij ging geweldloos te werk. Ja, toen hij een brandkluis was. Maar hij stal, inderdaad. Maar hij bleef van de spaarcentjes van de mensen af. Hij stal gewoon van de bedrijven en van de banken. Dus dat was allemaal verzekerd. En hij ging heel ingenieus te werk. Het was vakmanschap. Zelfs politieagenten hadden er bewondering voor hoe hij te werk ging.
Ja,
ja, oké, dus aardige, leuke, sympathieke gozer. Geen vlieg kwaad. Maar wel gewoon een fucking crimineel eigenlijk, toch? En waarom zat hij dan specifiek nu vast dan?
Nou, Agen die werd op 11 mei 1973 gearresteerd in zijn woning in Den Haag. En de directe aanleiding was een grote kraak die hij kort daarvoor had gezet in de Nederlandse Middenstandsbank in Helmond. Dat hij 6 ton buit gemaakt door met een thermische lans.
Een thermische lans, wat is dat? Want het woord is al een paar keer gevallen.
Nou, het is volgens mijn gegevens is een holle ijzeren buis met magnesium erin, waar zuurstof doorheen wordt geperst. En dat schijnt een enorme hitte te veroorzaken. Zo enorm heet, 3500 graden, dat je zelfs dus door kluisdeuren heen kunt branden. En dat was de hobby van AGM.
Het is echt een soort Star Wars ding of zo?
Nou, zo kun je het wel bijna voorstellen, ja.
Oh.
En ja, hij brandde overal dwars doorheen. Het duurde wel even hoor. Dus het was niet dat je daar even 2 minuutjes mee bezig was. Maar hij heeft dus in de V&D van Leeuwarden heeft hij gewoon 2 nachten staan branden. 2 nachten. Want het was Pasen. V&D was dicht. Ze gingen daarheen, 's nachts. En op een gegeven moment was die zuurstof was op.
Ja, was het een soort zuurstoftankje.
Zuurstoftankje, dan, ja. Zo moet je dat voorstellen. En die was op. En toen is Agen gewoon teruggereden naar Den Haag om even een nieuw zuurstof op te halen.
En de volgende dag gewoon vrolijk verder gaan branden.
En
op
de volgende dag gewoon lekker verder.
Ja.
Ja. Maar hij had dus bij de Nederlandse Middenstandsbank ingebroken in Helmond. 6 ton buit gemaakt. Toen is hij opgepakt en toen heeft hij ook maar bekend dat hij in Leeuwarden 2 jaar daarvoor een kraak had gezet. En wat misschien ook nog wel goed is, want hij is op een gegeven moment dus op 28 november 1973 veroordeeld tot 5 jaar cel. In hoger beroep werd dat dan 4,5 jaar. Dus hij zat al een tijdje vast in Leeuwarden. Maar hij was niet van plan om natuurlijk die 5 jaar daar te blijven zitten.
Dat was hij zeker niet van plan. Hij beraamde een ontsnapping. En hoe dat in zijn werk ging, daar schrijft hij ook over in zijn boek. En zijn zoon Jelle Meijners, die leest daar een stukje uit voor.
De voorafgaande dagen had ik de ramen voorbewerkt en weer onzichtbaar dichtgestopt. Ik luisterde weer of de bewakers met elkaar in de wachtzaal aan het keuvelen waren. Met een blad van een ijzerzaag wipte ik er 2 ruiten uit en begon vervolgens te zagen, omdat ik bang was anders niet genoeg zuurstof te hebben voor het branden van het traliewerk. Peter knoopte stevige lakens aan elkaar en keek voortdurend naar het kijkgat in de deur. Buiten liep een bewaarder en keek naar boven. Godverdomme, zou hij iets gezien hebben? Natuurlijk! Peter, vlug, geef vuur. Ik draaide de flesjes open en liet de branden aansteken. Weldra vrat het vuur door de tralies. 10 seconden, 20, 30. De kerel zou nu al alarm hebben geslagen. De sponningen van de 2 ramen en klaar was Kees. Peter knoopte nu snel een einde van de lakens aan een van de tralies vast. Ik dook door het raam en gleed als een aap naar beneden. Peter volgde snel. Meteen werd nu het touw over de muur gesmeten. Ik trok het strak, liep en klom tegen de buitenmuur omhoog. Maar aan de bovenkant, mijn gewicht had het touw te ver naar achter getrokken, kon ik er net niet bij. Ook al omdat de bovenzijde van de muur rond was. Ik liet me weer naar beneden glijden en schoof het touw op naar een steunpilaar. Vervolgens ging ik op Peter zijn kop staan en klom het laatste stukje omhoog. Hijgend, mijn hart bonzend in mijn keel, trok ik me over de muur en bleef 1 seconde hangen. Houd touw even strak, Peter. Ik voelde er namelijk weinig voor om van 8 meter hoog te springen. Ik gleed naar beneden en ik schroeide mijn handen, maar hield meteen de touw strak voor Peter. Kom nou, Peter, kom! Het touw bleef strak. Opeens riep hij: Agen, wegwezen! Ze hebben me te pakken! Met een bloedend hart rende ik naar de overkant waar de vluchtauto klaar stond. Rijden! En meteen nam ik de leiding. De hele noordelijke politiemacht zat me nu op de hielen. Maar ik was weer vrij.
Maar ik was weer vrij. Ja, het is wel spannend, ja. En met een bloedend hart en weet ik het allemaal. Het is wel gevoel voor dramatiek.
Ja, ja,
trouwens, die Peter waar hij het steeds over heeft, dat is dus die Percy S. waar de directeur aan refereerde.
Ja.
Oh, zijn zelfgenoot. Okay. Ja, de man uit Curaçao, toch? Wat ik me dan afvraag, hè? Want die Agen die staat erom bekend dat hij overal gewoon zomaar naar binnen komt. Konden ze bij de gevangenissen dan niet ook wel een beetje van uitgaan dat hij er misschien ook wel net zo makkelijk ergens weer uitkomt dan?
Nou, het gekke is, hij kondigt eigenlijk als het ware aan, hè?
Ja.
Oh?
Ja, Jos van den Broek die vertelt inderdaad dat Agen niet van plan was om 4,5 jaar bij hem op visite te blijven.
Dat meldde hij ook gewoon?
Dat meldde hij gewoon.
Ook dat deed hij keurig. Ja.
Dat ik tegen hem zei, Agen, hoe zit het nou? Denk jij nou dat je hier gewoon constant in detentie zult blijven? Toen zei hij, nou, als ik een gaatje, ben ik weg. Dat zei hij letterlijk. Nou, dat heb ik natuurlijk wel binnen de directie en de staf heb ik dat gemeld. En ja, die Agen is er dan toch nog in dat zaaltje blijven zitten. Ja, dat was het beleid. Men vond het toch niet, laten we zo linken, dat hij er vandoor zou gaan. Men verwachtte dat niet. Maar ik heb wel een waarschuwing neergelegd.
Ja, dus de adjunct-directeur van den Broek heeft wel echt officieel gemeld van Agen. Als hij een gaatje ziet, is hij weg. Maar er is verder niks met die meldingen gedaan of zo. Want ze lieten hem dan gewoon zitten.
Nee, nou ja, wij hebben ter plekke gekeken. En er staat ook een metershoge muur omheen. Je zit achter tralies. Het is onmogelijk om daar te ontsnappen.
Dus ze dachten misschien echt zo van, nou, dat hij kan het wel willen, maar dat gaat hem niet
dat
gebeuren.
Dat gaat hem niet lukken.
Dat gaat hem niet worden.
Nee. Maar ja, goed. Ja, het was een handige jongen. En hij had ook vrienden binnen de gevangenis. Zelfs Jos van den Broek, dat was niet een vriend van hem, maar ze maakten wel geintjes met elkaar en ze musiceerden zelfs met elkaar. Gewoon als bezigheidstherapie, zeg maar. Ja, het is fascinerend, maar Jos van den Broek die vertelde dat ze op de avond voor de ontsnapping nog samen muziek hebben staan maken.
Ja, je zou bijna denken, misschien is daar iets gebeurd.
Een avond tevoren heb ik met Agen en nog een paar gedetineerden een soort bandje gehad. Agen die had iets met dat hij trommelde. De ander die speelde zelfs gitaar. Nou, noem maar op. Hè. Het was wel leuk. Die gasten hadden even recreatie. Nou, daar ging het om. Maar op een gegeven moment komt er een telefoontje vanuit de bewaking. En ik merkte dat onder de gedetineerden een enorme spanning ontstond. Dat proefde ik.
Waar ging dat telefoontje over? Mag u dat vertellen?
Nee, want die gedetineerden konden niet horen wat er gebeurde. Dus ik vroeg me af wat die spanning nou was, achteraf. Ja, de volgende dag was het mij wel duidelijk. Er ging iets in de lucht. Misschien waren ze bang dat er producten waren ontdekt. Ik denk dat dat speelde.
Wanneer kwam u erachter wat er was gebeurd?
Ik kan alleen maar zeggen dat de volgende dag die grote ontsnapping van AGM plaatsvond. Dat was het verhaal.
Ja, en waar was u op het moment dat u dat hoorde?
Op dat moment was ik thuis. Ik had eigenlijk wat muziek opgenomen en ik had een vriendin op visite. En ik heb even staan te dansen. Ja, we hadden het gewoon gezellig, dus even staan te dansen op. Ik vond het wel leuk eigenlijk. En ik kreeg een telefoon van mijn baas. En dat was meneer Born. En die zegt, Agen is ontsnapt, kom gauw deze kant op.
U vertelde, u zat te luisteren naar muziek met een vriendin. Was dat de muziek die was opgenomen tijdens die bijeenkomst met Agen?
Dat was het. En helaas, ik heb die opname niet meer. Dat is het meest jammer. Ja, dat vind ik echt. Ik had zo'n telefoonkeapparaatje. Nou, dat ding, dat weigerde ook wel eens. En die heb ik op een gegeven moment, die gewoon, laten we zeggen, weggegooid. Maar ook waarschijnlijk met dat bandje.
Dat is wel...
Ja, dat is echt jammer. Ja, dat was historisch geweest.
Jeetje mina, wat een verhaal. Dus die gevangenisdirecteur, adjunct directeur, staat te dansen op de muziek die de gedetineerden en AGM hebben opgenomen. Staat hij te dansen en op dat moment wordt hij gebeld, zo hij is ontsnapt.
Ja, je gaat toch echt bijna aan een goddelijk ingrijpen geloven.
Ja, nou ja, of aan een speelfilm. Ja, en jongen, maar dat die opname verdwenen is, dat is toch echt balen, toch, hé?
Ja, nou... Toevallig heeft Agen later wel een plaatje opgenomen. En qua muzikant is het niet zoveel aan verloren gegaan trouwens. Maar, maar inderdaad, ik had het heel graag gehoord.
Ja, ja.
Als muzikant niet, maar ook niet echt als schilder. hij schilderde ook graag.
Ja.
Daar vertellen we straks ook wat meer over. Maar die schilderijen zijn wel bewaard gebleven. In tegenstelling tot die geluidsopname. En al die fans, en nou het trawant van hem. Die beschikt nog over een paar schilderijen van Agen.
Ongelooflijk. We kwamen binnen. Ali Fans is 95 jaar, oude vriend van
Ali
Agen.
Fans heet
Ali
hij.
Fans.
Ali Fans. Oké, okay, ja, dat is wat anders, ja.
Zeker.
Maar oké, okay, ga door.
Een oude vriend van Agen. En Jelle had gezegd van, als er iemand is die weet wie er betrokken waren bij die ontsnapping, wat er allemaal gebeurd is, dan is het Ali Fans.
Ik heb alle spullen gelepeld die in de gevangenis kwam. Brieven, alles weggehaald, gebracht, boodschappen gedaan voor hem, naar die gegaan en naar die gegaan.
Ik kan hem niet zo heel goed verstaan, maar hij zegt ik heb alles geleverd.
Hij heeft alles geleverd, alle spullen die Age heeft gebruikt tijdens zijn ontsnapping kwamen van Ali fans. Maar de hamvraag is,
hoe kwam het binnen?
En daar hebben we nog steeds geen antwoord op. En ook Ali kan ons niet verder helpen.
Maar even voor mijn begrip. Hij is wel een onderdeel van het spullen bij Age krijgen. Maar hij zegt in ieder geval, hij is niet degene die ze echt daadwerkelijk die gevangenis in heeft gebracht.
Nee, dat ontkent hij ook. Dat geloof ik ook wel. Het is eigenlijk gewoon een eerlijke garagehouder geweest zijn leven lang. Die toevallig bevriend was met AGM. Maar hij heeft dus wel die spullen geleverd, zegt hij.
En, maar hij wist ook wel waar die spullen voor waren dan.
Ja, en sterker nog, hij moet natuurlijk ook iets van een opdracht hebben gekregen om voor die spullen te zorgen. Dus er is een soort van communicatie geweest.
Ja, maar dan is er zeg maar een eerlijke garagehouder die wel weet dat hij spullen levert voor een ontsnapping van een crimineel.
Een doorgaans eerlijke garagehouder.
Ja, ja, maar dat even wel helder is. Ja.
Nou, even pleiten voor Ali. Ali heeft heel vaak gezegd, Age, hou er toch mee op met het geouwe. Kom lekker bij mij in de garage. Maar Age die zat liever met een thermische lans midden in de nacht in de kluis van de VED, dan dat hij met zijn thermische lans onder een kever lag. Dus daar viel meer mee te verdienen ook, denk ik.
Maar nog even over zijn betrokkenheid. We hebben hem natuurlijk wel naar gevraagd, ook of hij bijvoorbeeld de vluchtauto heeft bestuurd. Nou ja, daar had hij ook een antwoord op.
Nog even over de ontsnapping. Want u bestuurde de vluchtauto?
Nee, heb ik niet gedaan. Ik weet niet wie het gedaan heeft, maar er woonde iemand in dat plaatsje en die heeft het gedaan.
In dat plaatsje, zegt hij?
Ja, dat plaatsje Leeuwarden, ja.
Oh, hij bedoelt Leeuwarden.
Ja, hij bedoelt Leeuwarden.
Ja, hij woont in Den Haag, hè? Ja, Leeuwarden is een plaatsje.
Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen dat deze oude baas, deze Ali fans, ik vind het toch ook wel een beetje verdacht. Want hij heeft die spullen wel gewoon geleverd. Dat heeft hij bewust gedaan.
Ja.
Hij kent Age als geen ander. Dus hij weet, als hij gaatje ziet, dan is hij weg. En toch levert hij die spullen. Is deze Ali nooit ergens voor opgepakt of verhoord of zo?
En ze hebben ongetwijfeld onderzoek naar hem gedaan. Maar hij is nooit veroordeeld. Hij is nooit voor een rechter gebracht of iets dergelijks.
Als ik dit zo hoor, dan... Nou ja, goed. Dus ik zal hem op zijn minst eventjes op bureau laten komen.
Kijk, dit is het verhaal wat hij nu vertelt. Ik weet niet of hij dat toen ook verteld heeft.
Ja.
We hebben het over een halve eeuw geleden. Toen was Ali geen 95, maar 45.
Ja.
Ik denk dat hij toen dacht van... Dat ga ik helemaal niet vertellen aan de politie.
Even mondje dicht, ja.
Dat denk ik.
Ja.
Ja.
Oké, even terug naar Age zelf dan weer. Hij is dus ontsnapt, de biezen gepakt. Wat ging hij toen doen?
Nou, als eerst ging hij met de vluchtwagen richting het politiebureau. Want zij, dat verwachten ze nooit. En dat klopt, dat hadden ze ook niet verwacht.
Hij ging naar het politiebureau?
Ja, hij reed richting het politiebureau.
Oh, gewoon want, die kant op?
Ja, want alles wat op het politiebureau was, dat ging richting de Blokhuispoort.
Als je het dan over filmscènes hebt.
Ja, joh. Ja,
ze kruisen elkaar dan. Gewoon.
Ja, een soort Scooby-Doo gewoon.
Ja, het is Scooby-Doo.
Yikes.
Ja, yikes. Where are you? We
got some work to do now. Het is fantastisch, ja.
En dan duikt hij onder en om een schuilertas. En dan papt hij aan met zijn... En hij denkt van, nou ja, dan houdt hij zich wel een beetje koest. Maar dat doet hij niet. Hij papt dan aan met een agenten in Rijswijk. En ze krijgen ook een romantische relatie. En hij verblijft daar dan ook.
Liefde is ondoorgrondelijk soms ook, hè?
Diepe
maar dat is wel erg
is
diep
toch?
Ineens. Maar
toch,
ja, nee, dat klopt helemaal, Colin. Nou ja, ik weet niet of het een bewijs is, maar de Telegraaf heeft op 22 augustus 1974, toen Age dus 4 maanden daarvoor ontsnapt was, een interview met haar geplaatst. Nou, ik wil daar toch even een stukje van voorlezen. Terwijl de hele Nederlandse justitie enige maanden lang jacht maakte op de uit de strafgevangenis in Leeuwarden ontsnapte bankrover AGM, dineerde hij s'avonds bij Kaaslicht in de flat van de Rijswijkse hoofdagenten van politie, Helma. Hij dronk gezellig een drankje bij haar. Samen luisterden zij naar grammofoonplaten van Sjaal Aznavour en Nana Mouskouri en zij beminden elkaar. Nou ja, zo begint het.
Zij beminden elkaar.
Ja, ja, ja. En ook Nana Mouskouri.
En Nana Mouskouri, ja. Het is toch wel heel romantisch ook. Geen ogenblik dacht Helma eraan AGM te verraden of te arresteren, wat toch met haar beroep zou overeenstemmen. Ze zou de heldin van de politie zijn geworden als zij Age had aangegeven. Ze zou bewonderend zijn toegesproken, ze zou zijn gepromoveerd en haar toekomst bij de politie zou verzekerd zijn geweest, maar dat deed zij niet. Er was ook geen haar op haar mooie hoofd die eraan dacht AGM in de boeien te sluiten.
Op haar mooie hoofd?
Ach, het is verschrikkelijk.
Dat stond gewoon zo in de krant.
Ach wel ja, met foto en al. En nou ja, goed. 1974, ja. Uiteindelijk is zij overigens veroordeeld tot 4 maanden celstraf. Waarvan 2 voorwaardelijk en met nog wat aftrek van... maar goed, uiteindelijk, haar carrière zat erop.
En die Helma, is die nog ergens tevoorschijn gekomen in jullie onderzoek?
Nee, we hebben wel gezocht. We weten haar achternaam ook. Maar we hebben haar niet kunnen vinden. Of ze liet zich niet vinden, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben wel inderdaad heel nieuwsgierig hoe het nu met haar is. En ja, wat ze daarna heeft gedaan.
Misschien hoort ze het. Helma?
Bel.
Helma, ja. Bel me.
En dat niet alleen. Hij zit ondergedoken en denkt van... ach, hoe kan ik de politie nou eens even leuk provoceren? Hij gaat ansichtkaarten versturen. Vanuit verschillende plaatsen. Dus zodat ze hem niet direct kunnen herleiden. En hij belt ook nog even met de VARA in een live uitzending. Hallo, met AGM.
Heeft u nog een bepaalde boodschap aan het Nederlandse volk... of aan bepaalde officiële instanties?
Nou, ik zou dus al het gevangenispersoneel en de directie en de gevangenis blijven, die zou ik dan eigenlijk ook goed willen doen.
Ja, je moet het durven natuurlijk. Maar het is om maar aan te geven, hij had er zelf wel schik in, zeg maar.
Maar het klinkt ook wel een beetje als een soort... Ja, ik ben geen psycholoog of zo, maar een beetje een persoonlijkheidsstoornis ergens hier en daar, toch?
Ja, het is natuurlijk wel een narcist, eerste klas. Hij wil een podium.
Ja,
en,
hij vindt het maar al te mooi dit allemaal.
Ja, hij vindt het wel gaaf, ja.
Ja, ik kan me ook wel iets bij voorstellen trouwens. Ja. Het is natuurlijk ook wel lachen.
Volgens mij vindt hij het gewoon echt het hele leven een spel. Die indruk heb ik echt heel erg. Dat hij gewoon dit allemaal als een soort geintje beschouwt.
Misschien wel een narcist, maar wel iemand die gemakkelijk in de omgang was.
Ja, hij was in ieder geval inderdaad heel gemakkelijk in de omgang. En iemand die dat uit eigen ervaring weet, dat is Koos Reinsma. Een kunstenaar uit Leeuwarden die Agen nog schilderles heeft gegeven in de gevangenis.
Hartstikke fijne vent, jongen. Hele leuke, aardige vent. Een echte geinporen en grapjes maken. En nou, hartstikke leuke jongen. Ik vond het een enorm interessant persoon. En ik dacht ook, nou, ik dacht, hier kan ik wel wat publiciteit mee krijgen. Dat zat er ook achter natuurlijk. Ik was altijd op zoek om iets te doen van, hoe kom ik in de krant? Nou ja, en dit was natuurlijk een prachtige moreen, want ik heb heel Nederland om me heen gehad. Ik heb het heel graag, Algemeen Dagblad, noemen ze hem erop. Overal heeft het stuk neergestaan.
Een geinporum.
Een geinporum.
Hij klinkt ook enthousiast, onze Koos.
Ja, het is ook een... Ik hoop dat ik op die leeftijd ook nog zo enthousiast kan zijn. Maar hij beschrijft hem heel goed. Je krijgt echt wel een indruk van hoe Agen was. Het was een charmeur.
Ja.
Dat was, hij wist mensen voor zich in te nemen.
Ja, nou ja, precies. Een vriend en vijand, want Jos van den Broek die baant dat.
Ja, de gevangenisdirecteur.
De gevangenisdirecteur.
Ja, het klikte. Ja, het klikte gewoon. Kijk, ik ben 50 jaar verder, hè. Dus ik kijk steeds milder terug. En dan zeg je, ja, die man heeft wel iets unieks gedaan. En bovendien, het was een vlotte kerel, hè. Ik heb zelf nooit het gevoel gehad die mij, laten we zeggen, plat charmeerde. Dat deed hij echt niet. We hadden gewoon hele leuke gesprekken met elkaar. Dus het spreekt mensen gewoon aan. Je kan zeggen wat je wil. Maar het was ook zo'n vrolijkertje. Hij relativeerde ook de wereld zo. Dat deed hij fantastisch. En zoals dat heet, flamboyant heet dat, hè. Nou, daar was hij goed in, hoor. En hij veroverde mensen gewoon. Het was ook wel een beetje een lachenbek, hoor, die AGM.
Tja, een vrolijkert, een lachenbek. Toch ergens heb ik toch een beetje een raar gevoel erbij dat de gevangenisdirecteur zich zo liefdevol uitspreekt over gewoon iemand die onder zijn hoede in de gevangenis zat en dan ook nog eens het gore lef had om gewoon te ontsnappen.
Ja, maar dat komt geloof ik ook omdat deze directeur is iemand... Hij ziet de mens achter de crimineel. De mens die de crimineel ook is. En daar heeft hij oog voor.
Ja, vind ik mooi gezegd.
Ze zeggen bij justitie ook wel eens, weet je, we veroordelen de daad en niet de mens. En hij is daadwerkelijk van dat type.
Ja. Ja, dat is ook wel weer heel mooi inderdaad, zo.
Ja. Het lijkt Agen ook niet eens zozeer om de buiten gaan. Het is meer het avontuur of de grap.
Nee, maar hij is iemand, geloof ik, die niet gewoon normaal kan functioneren. Tenminste, zo wat wij als normaal beschouwen. 9-tot-5 baan of gewoon keurig aan het werk. Dat kan hij niet.
Hij heeft reuring nodig, er moet iets gebeuren.
Ja.
Wat hij heeft, hè, dat heb ik ook altijd van dat soort dingetjes probeer. Probeer dan de mensen een beetje aan het lachen te krijgen. En net zoals hij bijvoorbeeld ingebroken heeft en dan de boel aangeveegd. Hij zegt gewoon, net aanvegen, kom je aan. Oh, het is wel net aangeveegd hier. En dat ging hem denk ik ook niet op het geld, want hij had dat geld en hij gaf het net zo makkelijk weer uit aan zijn benedenbuurvrouw die nooit op vakantie was geweest. Die gaf zich gewoon 10.000, 15.000 gulden toen de tijd. Van ja, je bent nooit op vakantie geweest, alsjeblieft gaan we lekker op vakantie. Ook verhalen dat er een oud vrouwtje op straat liep. En die zag er naar zijn mening een beetje armoedig uit. Die had weinig te besteden. Dus hij dacht van, ja, die moet ik een handje helpen. En toen zei hij, joh, mevrouw, wil u 1.000 gulden hebben? Nee. Die was een beetje afgeschrikt. Ja, maar wilde ze niet. En toen stopte die 1.000 euro in de tas en rende die keihard weg. En dat zag je ook natuurlijk als hij ingebroken had. Dan, bijvoorbeeld bij de bank. En dan pakte hij al het geld wat in de kluis had. Maar dan zaten ook natuurlijk de persoonlijke kluis van mensen die dat huren. Ja, en er zit nog vele malen meer in dan in de gewone kluis. Alleen hij dacht gewoon bij zichzelf, ja, dat zijn mensen die hebben er hard voor gewerkt, daar ga ik het niet van pikken. En die liet hij dan ongemoeid.
Ja, dus hij bleef echt van het geld af van, laat maar zeggen, de gewone burgers. En hij gaf geld ook aan een oud vrouwtje hier in dit voorbeeld. Hij klinkt echt als een goedzak zo eigenlijk.
Ja, een bovenste beste vent. Met dit grote verschil dat het geld natuurlijk niet van hem was.
Nee.
Maar hij stond inderdaad wel bekend als de Robin Hood onder de dieven. Ja, zijn persoonlijkheid die sprak ontzettend tot de verbeelding. En dat komt heel duidelijk naar voren, vind ik, in een interview met Willem Duis in het legendarische programma Voor de Vuist Weg. AGM is dan al op vrije voeten.
In welk opzicht onderscheiden jij je nu van, ja, collega's, als ik het zo mag zeggen, van andere krakers?
In welk opzicht?
Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt.
Nee, daar hou ik dus ook helemaal niet van. Hè?
Nee.
Ik doe het liever op een relaxe manier. Zonder geweld en zonder dus iemand in persoon een duik te geven. Het is natuurlijk heel wat anders als je een bank leeghaalt of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit wel een heel verschil in.
Waarom ben je je eerste kraak gaan plegen? Hoe komt iemand daartoe? Je had geloof ik een spuiterij of lasserij of zoiets. Hè?
Ja, ik heb het dus verschillende malen geprobeerd, maar het ging dus niet. Ik werd er dus dan uitgezet door de innerwet. Dan moest ik dus sluiten omdat het pand niet geschikt was. En toen ben ik dus automatisch in de steun vervallen. Nou, en toen krijg je dus in de tijd krijg je nog 60 gulden steun. Maar als je 50 gulden huur moet betalen, is er weinig brood op de plank.
Mm-hmm. Ja. Dat begrijp ik. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die ondanks hard werken niet aan de kost kunnen komen. En toch maar doorzetten en niet naar die bank gaan midden in de nacht.
Ja, dat kan ook niet iedereen gaan doen, hè?
Dit is wel legendarische televisie natuurlijk. Ik vind het ook wel heel tof om, ja, toch, weet je, ik de hele tijd denk van, ja, wat is er nou met die gast? En hij komt dan steeds meer tot leven, maar nu ik hem dan ook echt zo hoor en ook zie. Maar ja, dat heb je in die podcast niet zoveel aan. Dan begin ik hem ook wel echt wel een leuke gozer te vinden.
Hij zit er nogal relaxed bij. Je hebt niet de indruk dat hij in een live televisieprogramma voor heel Nederland zijn verhaal zit te doen. Hij zit gewoon alsof hij in de kroeg zit, zeg maar.
Die charme, die knalt er wel vanaf. Hè. Die
50 jaar later.
Spat er vanaf. Ja.
Ja, ik vind het ook ongelooflijk. Ja.
Het is een showmannetje. Het is een showmannetje, want hij weet wel wat hij uitstraalt. En hij heeft een klein glimlachje en een klein twinkeltje. Hij speelt daar wel mee. Het is een showmannetje.
Ja. Het is een showmannetje, maar ook wel iemand volgens mij met een gewoon met inhoud. Ik bedoel, het was een slimme jongen ook.
Maar hoe belandde hij dan op het verkeerde pad?
Ja, en dat is altijd de vraag. Hè? Een overgrootvader van hem die was burgemeester van Amsterdam en Rotterdam. Een oudoom van hem die was een bekende hoogleraar in de geofysica. Dus dit was wel een familie. En zijn vader, ja, die had een hoge functie in de KNIL. Die was kapitein bij de landmacht in Indonesië.
Ja.
En hij groeide op bij zijn moeder. Zijn vader was al heel snel uit beeld. En zijn moeder die overlijdt onder hele dubieuze omstandigheden als hij een jaar of 13 is. Zij werkt bij Defensie. Er wordt gezegd dat ze bij de militaire inlichtingendienst werkte. En op een dag wordt ze op kantoor dood aangetroffen. Men zegt dat ze zelfmoord heeft gepleegd. En Achmeijnis heeft altijd beweerd dat ze is vermoord omdat ze te veel wist van iets.
Oh.
Duidelijker dan dit kan ik het ook niet maken.
Jeetje.
En hij zelf zit in tehuizen, opvoedingsgestichten. Nou ja, noem het maar op.
Oh, ja.
Dat maakt je jeugd natuurlijk niet makkelijker.
Dus ja, waar ging het mis? We weten het niet.
Nee, ook wel interessant of zo om dat allemaal dan te horen van wat er dan achter schuilt. Maar toch wel even weer terug naar waar het eigenlijk nu ons om draait. Die ontsnapping van AGM uit die gevangenis in Leeuwarden.
Volgens mij waren we gebleven bij het moment waarop Agen was ontsnapt en onderdook bij die agenten. Ja. Helma in Rijswijk.
Ja.
Nou ja, hij heeft het zelf allemaal omschreven in zijn boek, hoe het toen verder ging. En zijn zoon Jelle leest het voor.
Als een fors werd ik op mijn schuiladres afgeleverd. En daar trok ik meteen een goede fles open om deze geslaagde stunt te vieren. Allereerst schafte ik mij wat elektronische afluisterapparatuur aan en een televisietoestel. De apparatuur stelde mij in staat gesprekken en bewegingen van de politie in de hele omgeving te volgen. Ook liet ik wat vermommingsattributen komen, zoals pruiken en vrouwenkleding. Daarvoor was het nodig dat ik mijn baardje en snor afschoor. Verder had ik het plan om een venijnig interview te geven aan een bekend tijdschrift. Een en ander tegen betaling uiteraard, want ze zouden door mij nu genoeg gratis publiciteit krijgen. En vervolgens schreef ik aan alle mensen in het huis van bewaring en speciaal aan mijn vluchtmakker, die zo ongelukkig gepakt was, twee brieven die in een andere stad gepost zouden worden. De dagbladen spuwden een golf van publiciteit ten aanzien van mijn persoon over het land uit. Het was wel zeker dat er vanwege mijn ontvluchting bij justitie, CQ het huis van bewaring, koppen zouden vallen. Een aardige bijzonderheid was dat de adjunct-directeur van het huis van bewaring op de avond van mijn ontsnapping visite had en dat er bij hem thuis knus werd gedanst op muziek van een bandje dat door mij en anderen het gevangenisorkestje was gemaakt.
Ah, dus daar is dat gevangenisorkestje weer. Dat is natuurlijk al eerder ter sprake gekomen.
Ja, en nu uit de mond van Agen.
Dat verdachte gevangenisorkestje.
Ja, want op een gegeven moment zijn er dan twee verdachten. De eerste is drummer Ian Kamminga. Dat is een drummer uit de Leeuwarden muziekscene. Die had kort daarvoor met een trio opgetreden in het Huis van Bewaring. Hij was geen onderdeel van dat bandje waar Jos van den Broek het over heeft en waar Agen dus nu aan refereert. Maar hij trad daarop gewoon ter verpozing van de mensen die daar gevangen zaten. De theorie is dat hij toen de spullen had meegesmokkeld in zijn drumstel.
We reden naar binnen in een klein vrachtautootje met spul. En kom je binnen en dan gaat het hek achter je op slot. En dan kunnen wij er niet meer uit, hè. Maar dan moesten we daar uitladen. Maar dat ging ook weer op slot. En in een bepaalde plaats het spul neerzetten. En dan zo laat beginnen we. En zo kwamen iedereen, alle gevangenen ook daar in het zaaltje waar we zaten. Nou, dat was muziek. En nou ja, ze waren gevangenen. Dus is het mooi dat het weer even wat anders is in hun leven.
AGM is kort daarna ontsnapt.
Ja.
En toen ging er het gerucht van, nou, misschien heeft de drummer...
Ja, hoe ze erbij komen. Het is niet te geloven. Natuurlijk doe ik het. En hoe moet ik dat doen? Als ik het zou hier werkte, maar natuurlijk niet. En dan ben je daar, dan kan je niet... Zulke streken uithalen. Ik bedoel, ik heb er niet een seconde over nagedacht, hè, om zoiets te doen. Maar het praatje is er geweest, dat klopt.
Die Kamminga die ontkent, maar die is ook nooit ondervraagd geweest of zo?
Nee, hij is wel in de gaten gehouden, zoals hij het zelf wel omschrijft.
Ja.
Maar die drumsteltheorie die kan eigenlijk wel in de prullenbak.
Ja,
en een andere verdachte is Koos Reinsma.
Dat is die man van die kunst, toch?
Dat is de man van de kunst. En die kan daar in geuren en kleuren over vertellen hoe hij destijds dus met zijn zaak in Leeuwarden in de gaten werd gehouden door de politie.
Als je weet hoe vaak ik politie, extra politie bij mij langskwamen, dat heb ik later van andere politiemensen gehoord. Ze zeiden, ze hielden jou goed in de gaten, hoor. Alles. Misschien hebben ze mijn telefoon ook al afgetapt. Ik weet het niet. Maar ik werd goed in de gaten gehouden. Want zij waren bang als ik geld van hem ergens... Ja, jongen, ik heb elke week politie en ook rechercheurs had ik bij mij. En die kwamen ook bij mijn ex vragen van... heeft je week... Ja, ik was aangeschoten wild, hoor.
Die Koos die voelde zich in ieder geval heel erg verdacht.
Ja, alsof de KGB achter hem aan zat.
Hij vindt het ook leuk.
Dit was wel mooi.
Ja.
Ja, die zag het ook als een film volgens mij. Maar ja.
Nou ja, hij mag dan misschien wel heel stevig in de gaten zijn gehouden. Maar uit onderzoek van de politie bleek dat hij er gewoon niks mee te maken had.
Hij was er dus ook niet.
Nee, hij was het ook niet. Ja, goed, dan kom je dus in een soort vacuüm. Want we hebben wel verdachten, maar heel veel verder dan dat zijn ze ook volgens mij nooit gekomen.
De muzikant Kamminga kunnen we doorstrepen. Koos, kunstschilder, die kunnen we ook doorstrepen. Jullie hebben met al die fans gesproken. Zijn kameraad, de garagehouder, ook doorstrepen. Heeft hem ook niet geholpen met die ontsnapping?
Nou, die heeft de spullen geleverd. Maar hij zat niet in de bestuur. Vluchtauto bijvoorbeeld.
Nee. Wat blijft er nog over dan aan opties?
Kom je al een beetje in de buurt van... dan moet u ook van binnenuit hebben gehad. En uiteraard hebben we dat voorgelegd aan de toenmalige adjunct-directeur Jos van den Broek. Die zegt ook dat er zware onderzoeken zijn geweest, maar dat daar niets uit is gekomen. Er is geen verdachte binnen de muren van de Blokhuispoort geweest. Maar er kwam dus uiteraard ook kritiek op de gevangenis en ook op de mensen die daar werkten.
Had het voor u persoonlijk nog gevolgen?
Nee, ik heb alleen een soort berisping gehad, maar verder heeft het me in de carrière niet dwars gezeten hoor. Maar ik heb ook gestoute dingen uitgehaald. Dus. Alleen de directeur heeft last gekregen. De hoofdofficier van justitie vond toch wel dat er wel een maatregel werd getroffen. En ik denk dat daar het ministerie naar geluisterd heeft. Maar niks was te bewijzen. Dus het was ook, daar had ik wel wat moeite mee hoor. Dat zo'n baas een ontzettend fijne ventje. En dat hij dus aangepakt werd. Die kon er helemaal niks aan doen, vind ik.
Ja, nou ja, goed, ja, dat er dan toch nog wel consequenties waren voor de gevangenis. Dat kan ik me natuurlijk wel voorstellen. Ik heb gewoon een dikke boef laten ontsnappen die ook gewoon heeft gezegd van ik ga ontsnappen hoor jongens. Ja. En dat dan laten gebeuren. Ja. Dat is natuurlijk niet echt heel tof.
Ja, en toch ben ik geneigd om wel de kant van Jos van den Broek te kiezen hierin. Want wie straf je op het moment dat er helemaal niks te bewijzen valt? Dat vind ik wel lastig.
Dan straf je de directeur. Dus.
Ja, maar een soort symbolisch, ja. Heb ik dan de indruk.
De verantwoordelijke.
Ja, exact. Ja, overigens blijft Hagen wel heel lang uit handen van politie en justitie. Echt maandenlang.
Maar uiteindelijk wordt hij dan toch gepakt.
Hoe dan?
Hij werd verraden, daar kwam het eigenlijk op neer. Oh. De politie kreeg een anonieme melding waar ze hem konden vinden. Dat was in Den Haag, de stad waar hij grotendeels is opgegroeid. En ze hadden al vanaf 22 juli... 1974 dus de indruk dat hij daar zat. En waarom vanaf die datum? Want de nacht daarvoor was namelijk een kluis van een Haags AMRO-bankfiliaal opengebrand.
Ja, er kon er maar één wezen natuurlijk.
Ja, leuk hè.
En schrijft de krant, de politie is vol lof over het vakwerk dat de inbreker had geleverd en dacht direct aan AGM. En hij belandde dus weer in de gevangenis. Dit keer trouwens niet in Leeuwarden, maar Martin, help me even.
In Arnhem.
Arnhem.
Ja, en vanuit Arnhem stuurde hij onder andere een brief naar Jos van den Broek, adjunct-directeur van de Blokhuispoort in Leeuwarden.
Arnhem, 29/8/74. Hallo meneer Van der Broek, hoe is het met u? Nou, met mij alles goed. 14 dagen strafcel, gezellig uitgezeten. Ik zit nu cellulair. Met allerlei beperkingen. Ik hoop dat dat vlug over is. Verder heb ik het altijd naar mijn zin gehad in Leeuwarden. Ik ben altijd goed behandeld geweest. Daarvoor nog mijn hartelijke dank. De uitbraak was dan ook niet tegen het gesticht bedoeld. Het spijt me dat er zo'n herrie van is gekomen. Het waren privéredenen die in het gesticht niet opgelost konden worden. Maar ik dacht dat ik op een sportieve manier en beslist zonder geweld ben vertrokken. Nou, ik ga eindigen en wens u het allerbeste toe. Dag, de hartelijke groeten.
Hij zit dus vast in de gevangenis in Arnhem nu. En probeert hij dan nu weer te ontsnappen of hoe zit hij daar?
Deze keer gaat het wat soepeler, want hij komt vervroegd vrij wegens goed gedrag.
Ah.
Dus op een gegeven moment is 1976 en Agen is daadwerkelijk vrij en van plan lijkt het om zijn leven echt te beteren. Hij schuift aan bij Willem Duis voor het befaamde interview waar we al een stukje van gehoord hebben.
Ja.
Hij brengt zelfs een grammofoonplaatje uit. Het schitterende Met mijn thermische lans.
Oeh, die willen we horen.
Ja, dat dacht ik ook.
Met de thermische lans ontsprong ik jarenlang de dans. Voor de bank in de nacht stonden mijn maten op de wacht.
De B-kant mag er ook zijn trouwens.
De B-kant?
Oh ja, oh, AGM. Jij hebt mijn hart gestolen.
Ja, ja, dit, toegegeven, die is wel fijn.
Oh, AGM. Oh, je hebt een bank bestolen. Maar nooit heb je iemand pijn gedaan. Daarom heb je ons hart gestolen.
Dat is inderdaad een heel lekker nummertje.
Ja,
dit,
lekker nummertje, hè?
Ja.
Maar is dat in de top 2000 trouwens? Nee, hè?
Dit jaar niet,
net,
dacht
net
ik.
Niet.
Nee,
net
dacht hij net niet.
Maar is dat wel in onze eigen Spotify-playlist?
Zeker, zeker. Net als Jong Oranje met een lied over AGM. Dus hij wordt ook bezongen. En er was ook nog een Ad van Hoorn, een slagerzanger.
Hij was een grote kraker die furore had gemaakt. Brandkast dat niet door. kraak.
Hij heeft wat teweeg gebracht.
Hij heeft zeker wat teweeg gebracht. Maar uiteindelijk, want dat wil je natuurlijk weten, hoe loopt het nou echt met hem af? Maar ja. Dat, niet zo heel fijn.
Ah.
Niet zo heel fijn. Uiteindelijk raakt hij toch weer een beetje op het dubieuzere pad.
Dat kun je inderdaad wel zeggen, want een leven als artiest zit er helaas toch niet in. Dus hij probeert een loopbaan als seksclub-eigenaar op het seksclub Pandora. En ja, je weet wat er gebeurde toen de doos van Pandora werd geopend. Het liep niet echt goed af met de wereld. En ook niet met Club Pandora trouwens. Dat ging roemloos ten onder. Maar uiteindelijk wordt hij toch weer opgepakt. En dit keer vanwege heling.
God, dat vind ik toch wel jammer, hè?
Ja, het is heel jammer. En het wordt eigenlijk nog broeder. En ik had het graag vermeden. Maar hij wordt ook nog in verband gebracht met gewapende overvallen.
Oh.
Of dat waar is of niet. Want hij ontkent in alle toonaarden. Maar hij wordt er wel nog voor opgepakt in ieder geval. En dat is op een moment dat hij ook al ernstig ziek blijkt te zijn.
Wat had hij dan?
Hij had darmkanker. En op een gegeven moment ligt hij in het Bronevo ziekenhuis in Den Haag. In detentie, volgens mij. Of was hij toen vrij?
Nee, hij was net vrij. Want zijn advocaat Spong trouwens, die had een gratieverzoek ingediend. En dat werd ook gehonoreerd.
En uiteindelijk is het zo dat vlak voor zijn overlijden Jos van den Broek toevallig in het ziekenhuis is.
Ik liep door de gangen en ineens hoor ik achter me: meneer Van den Broek, nee, God zal hem toch niet zijn. Ja, het was hem wel. En ja, hij zei het ook altijd op een bepaalde manier dus. En dat vergeet je nooit. En ik zeg, arge, God, kerel. En verder hebben we niks besproken. We hebben gewoon elkaar begroet. En nou, hij had zo'n pijn, dat was geen gesprek mogelijk bijna. Hij zag er heel slecht uit. Nou, hij liep helemaal krom van de pijn, jongen. Oh, wat had hij een last, zeg. Maar toen had ik echt met hem te doen. Oh, nee, godverdorie. Wat is het toch erg, zeg. Dat... Ja, dan is het ook maar een hoopje mens die daarvoor zoveel furoren maakte. Dat is wel heel apart, hoor. En niet heel veel later is hij dus gestorven.
Dat die Jos van den Broek dan daar in het ziekenhuis nog in die staat, dat ze elkaar in die staat dan nog om... Dat is, ja, weet
ja, dat is ook bizar,
dat
ja.
Dat is bizar, ja.
Die timing, hè?
Ja. Jeetje, man.
Ja, bijzonder. Ja. En uiteraard hebben we Jos van den Broek gevraagd van... Heeft hij toch niet even toen gevraagd van... Hoe heb je dat nou gedaan? Want nu kun je nog vragen. Maar nee, dat Jos van den Broek die was gewoon veel te aardig voor. Gewoon hij voelde gewoon mee. Hij zag hoe slecht het ging met Agen. En hij dacht van, ja, dit is allemaal bijzaak.
Ja, en Jalle kreeg de kans om zich even zoon te voelen.
Ik was zelf 20 toen hij overleed. Toen was hij 43. Dus ja, dus dat is 38 jaar geleden. 43, 81 was hij geweest dan.
Ja. Ja. Wat weet jij van hem? Hoe herinner jij hem?
Ja, het gekke is, ik heb natuurlijk... het was natuurlijk in die tijd dat hij bij ons wegging, was ik heel jong. Dus ik heb daar niet veel herinneringen aan. Ja, toen kwam er een andere man in mijn leven. Die heeft ons opgevoed. Dat noem ik ook mijn vader natuurlijk. Dat is mijn vader die me opgevoed heeft. En op een gegeven moment kwam het moment dat het slecht met hem ging. Toen hij uit de gevangenis kwam. En toen heeft mijn vader... die me opgevoed heeft, mij daar naartoe gebracht met mijn zus. En toen kwam ik daar binnenlopen en toen lag hij dus daar. En het was wel heel vreemd om iemand te zien. Het was meteen goed. Het was heel raar. Dus het was gewoon alsof je elkaar gisteren nog gesproken had. Ja, ongelooflijk ook. Hij praat hetzelfde als ik. Hetzelfde stem. Hetzelfde grapjes. Ze zeggen het is ongelooflijk. Het was een hele rare gewaarwording dat. Het was het vreemdste dat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ja. Dus het was goed. En hij wilde gelijk weer van alles geven aan ons. En ja, dat was goed. En toen hadden we contact. En toen hebben we zitten praten. En hij leefde eigenlijk toen op. Het leek net of het beter ging met hem. Maar het ging natuurlijk niet goed. En toen weet ik nog wel. Ik was aan het werk. En ik zou erheen gaan en dat redde ik niet. Ze kon morgen wel. Toen zei hij, dat geeft niet, jongen. En dat was, ik denk het laatste wat ik zei, was 's avonds, want de volgende morgen was hij overleden. Ja.
Jeetje, man. Dus Age, zeg maar de knuffelboef, de man die miljoenen heeft gestolen, die overlijdt, die sterft. Uiteindelijk gewoon arm en alleen.
Op 43-jarige leeftijd.
Zo is hij. Onsterfelijk geworden. Niet alleen door zijn leven, maar ook omdat hij ons met een groot vraagteken achterlaat. Wat is er met het geld gebeurd? Hoe is die ontsnapt? Daar hebben we nooit echt antwoord op gekregen.
Ja, het is een soort enigma. Een groot vraagteken. Maar de vraag waar alles dus mee begon, hoe kreeg hij die ontsnapping voor elkaar? Ja, dat blijft toch hangen, jongens. Daar wil ik toch antwoord op hebben.
Ja, en misschien is het een teleurstelling voor jou, maar niet voor ons. We hebben geen antwoord. En
nee, ik vind het eigenlijk wel mooi dat het een mysterie is.
Ja, wel mooi, maar...
Kunnen we er nog een podcast over maken?
Nee, het is wel mooi dat het mysterie is, maar jullie hebben alles
vraag gedaan.
Ik wil ook niet. Ik vertrouw jullie wel als journalist of zo.
Een functioneringsgesprek.
Ja, precies. Zeg, jongens, hebben jullie wel echt je best gedaan? Nee, maar ik vertrouw er wel op, maar ja, man.
Nee, natuurlijk willen we het weten. Maar ik vind het aan de andere kant niet erg dat het niet is opgehelderd. Het is ook de romantiek van dit verhaal. En natuurlijk, ik weet wel, we verheerlijken nu al 40 minuten lang een crimineel. Want zo is het ook. Dat weet ik ook wel. Maar hij was wel meer dan de crimineel. Het was natuurlijk wel een fenomeen. Het feit dat wij een halve eeuw later nog over dit verhaal praten, dat zegt wel iets natuurlijk.
Misschien vooral over ons, maar...
het zegt ook iets over ons.
Maar ik ben het helemaal met je eens.
Ik merk dat hij gewoon een soort van postuum weet hij mij nu ook nog steeds te charmeren. Hij manipuleert er natuurlijk ook op los.
Ja, en dat doet hij heel goed.
En dat is een beetje het gevoel wat ik heb van oké, super charmant, super leuk. Ik ga er helemaal in mee, maar ondertussen denk ik van hij manipuleert je wel.
Ja, dat heb ik ook. Ja, de aanvraag blijft, hoe zijn die spullen binnengekomen? Daar hebben we dus geen antwoord op gevonden. Dat is het erg.
Ja.
Ik vind het niet zo erg. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat er een open einde is.
Ze hebben wel, laten we zeggen, onderzoeken gedaan. Maar er is niet gebleken hoe die spullen nou naar binnen zijn gekomen. En dat is nooit op tafel gekomen. We hebben daar natuurlijk weken naar gezocht, maar geen enkel spoor. En eigenlijk is dat fantastisch, hè?
Ik vond het een waanzinnig verhaal. Van euforie naar verdriet. Twijfel ook zelf van wat vind ik nou eigenlijk van deze man. Ja, ik vond het een mooie. Ja. Bedankt.
Graag gedaan.
Wat gaan we volgende week eigenlijk doen?
Volgende week duiken wij in de Showbiz Quiz.
Okay.
Dat was een legendarisch spelprogramma. Dat begon in 1978. Daar keken miljoenen mensen naar. Echt, het was gewoon stil op straat. Het was de grote doorbraak van Ron Brandsteder. Maar wat een hoop mensen niet weten is dat de bakermat van deze geweldige show, die lag in Groningen, in de Martinihal.
André van Duin die haakte af op het laatste moment, want die voelde zich toch niet op zijn gemak, want die verschool zich in die tijd nog achter typetjes.
Nou, dat klinkt goed. Luister dus.
Zijn kapsel en zijn kleren zijn een beetje uit de tijd. Net als het witte dafje waar die apen trots in rijdt.
De Nostalgisten is een podcast van Dagblad van de Noorden en Leeuwarden Courant. Gemaakt door mij, Colin Mooijman, samen met Frank van Hebel en Martin Groenewold. En diezelfde Martin is trouwens ook verantwoordelijk voor de intro- en outro-muziek. Dat maakte hij samen met Bert Hermelink. Verder wil ik nog even Matthijs Mol bedanken voor de ondersteuning en voor de grafische vormgeving. Volgende week dus zijn we terug met een nieuwe aflevering vol nostalgie. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan.